Welkom alweer op een nieuwe aflevering van onze Spoedcast. Deze keer hebben we het over koorts na een tropenreis. En voor deze sessie hebben we een echte expert in de field uitgenodigd. En dit wel echt ook letterlijk en figuurlijk. Vandaag is hier bij mij Steven van den Broeke. Welkom Steven op onze Spoedcast.
Ja, dank u Ruben om mij uit te nodigen voor deze hopelijk interessante sessie.
Mm-hmm. Ik ben er 100% zeker van. Jij bent internist, infectioloog, urgentiearts en specialist in de tropische geneeskunde, een hele boterham. En ik heb ook het plezier gehad van les te krijgen van u aan de opleiding tropische geneeskunde aan het ITG in Antwerpen. En voor zover ik weet ben je nu werkzaam in het USA?
Onder andere, één dag in de week doe ik daar geriatrie, maar mijn hoofdactiviteit is toch nog altijd het Tropisch Instituut. Dat is de grote boek van mijn activiteiten.
Ja, oké. En dan inderdaad ook, mijn expert in the field bedoel ik dan natuurlijk ook, letterlijk, want als arts zonder grenzen zit ik ook op meerdere opdrachten in het buitenland geweest. En ik neem aan ook voor het Instituut van Tropische Geneeskunde ook. Ik heb spijtig nog niet het plezier gehad om met u eens samen te kunnen vertrekken voor een missie van Arts zonder Grenzen, maar waar ben je zoal geweest?
Wel, ik heb 2 jaar in Zimbabwe gewerkt in een HIV-TB-project. Dat was mijn eerste missie. Ik heb een 3-tal maanden in Pakistan op een spoed/hepatitis C-project gewerkt. Ik heb 1 jaar in een conflictzone in Oost-Congo, dichtbij Goma gewerkt met een groot ziekenhuis, mobiele clinics. 4 maanden ook in Guinea tijdens de Ebola-outbreak gewerkt. En is een paar maanden in Kenia voor het opstarten van een chronische ziekteproject. Diabetes, hypertensie, epilepsie. En al een paar gerichte missies in het kader van mijn World Tour of Tropical Medicines. Sommige ziektes ga je nooit kunnen klinische ervaring opbouwen met hier in België te zijn. Dus ik ga actief op zoek naar plaatsen in de wereld waar je lepra, leishmaniase, mycetoma, een bepaalde tropische schimmelvoet vindt en bijvoorbeeld slangenbetenprojecten om mijn kennis over de tropen uit te breiden.
Amai, ongelooflijk indrukwekkend. En inderdaad, er zullen wel heel veel zaken zijn dat we hier in België dus heel zelden gaan tegenkomen. Want ja, hier nu ook, koorts na de tropen is nogal een breed onderwerp. Wat moeten we dan gaan verstaan onder de tropen eigenlijk?
Wel, tropen in grosso modo gaat dat over Midden-Zuid-Amerika, Afrika, Zuidoost-Azië, dat is wat we onder de tropen verstaan. Maar Indië, het Indisch Schiereiland, dat hoort er ook bij. En vandaag de dag, je weet, met de huidige snelle evolutie van epidemies, moeten we wakker blijven voor eigenlijk cosmopolitische, exotische pathogenen overal. Als je een patiënt hebt die zich presenteert met koorts na verblijf in de tropen, kan die een hele race om gevaarlijke ziektes mee naar huis gepakt hebben. Dat kunnen tropische dingen zijn, maar natuurlijk ook niet te veel in de tropische tunnel. Het kunnen ook gewoon cosmopolitische aandoeningen zijn.
Ja inderdaad. Ja. Ja, ik heb ook wel heel goed inbeeld. Het is heel duidelijk dat er een toename is van reizen naar al die gebieden dat we net aan het overlopen waren eigenlijk. Ik denk vooral Belgen, maar natuurlijk Nederlanders ook, doen het steeds frequenter. Ik moet even die Nederlanders trouwens vermelden, want we hebben steeds meer publiek van onze noorderburen dat meeluistert. Ik kan me ook wel inbeelden dat het met de corona misschien even wat minder druk geweest op jullie raadplegingen, maar dat zal nu waarschijnlijk wel terug vol een bak op dreef zijn, neem ik aan.
Klopt. Dus de covid-tijd was als tropenarts in België niet de meest boeiende tijd. We noemen het een beetje de komkommertijd. Maar vandaag de dag zien we dat het aantal reizen ook buiten Europa terug bijna op het pre-covid-niveau zit. Een beetje parallel met de luchtvaartsector die op sommige gebieden niet kan volgen. Na een forse downscaling zitten wij ook in een fase dat we heel veel activiteiten zeer snel terug moeten upscalen. De pre-travel clinics, daar zijn er belangrijke human resource problemen met een hoge vraag naar pre-travel consultaties. En als gevolg soms echt mensen die op wachtlijsten staan voor vaccinaties en pre-travel advies. Dus last minute boeken vandaag de dag kan problematisch zijn.
Oké, dus dat is toch al zeker een algemene tip naar al onze luisteraars. Als je een reis gepland hebt, boek zeker op tijd je afspraak bij de tropenklinieken bij u in de buurt. Ja, het is
wat
toch
ik,
inderdaad
wat
heel
ik nog kan toevoegen ook met wat we met COVID zien. Heel veel expats die in de tropen zaten, hebben daar 2-3 jaar vastgezeten. Mensen die hier zaten, wouden ook hun familie, met een migratieachtergrond, wilden hun familie terug gaan bezoeken. We noemen dat de visiting friends and relatives. Wel, die zijn nu ook aan het profiteren van de herwonnen vrijheid. En een heel aantal mensen gaat nu ook terug naar de tropen of komt nu terug op vakantie in België als expat.
Ja, oké. Dus inderdaad, terug volop op gang inderdaad. En allee, daarmee zal het toch wel weer heel belangrijk worden om dit onderwerp toch eens terug te overlopen. Want de kans dat we hiermee terug contact gaan krijgen op onze spoedgevallendienst, ook in België, is natuurlijk terug veel groter aan het worden. Maar goed, alleen natuurlijk zoals altijd starten we hier weer met een casus. Want zoals de aloude gewoonten op onze spoedcast is dat een beetje onze inleiding. Dus bij deze, we beginnen bij onze Benjamin. Benjamin is 27 jaar oud en heeft net een zeer avontuurlijke reis achter de rug. Hij heeft met de rugzak 6 weken door Senegal en Gambia getrokken en meermaals in de jungle geslapen. Op zich wel met muskietennetten, maar goed, ja, uiteraard heeft hij wel hier en daar eens 's avonds een muggenbeet opgemerkt. Hij geeft wel aan dat hij heel goed zijn malaria-profilaxe heeft ingenomen elke dag, correct. En dat was hier in dit geval atovaquone, proguanil of malarone. Zijn reis is eigenlijk absoluut fantastisch verlopen. Prachtige landen stellen het eigenlijk altijd heel goed. Buiten een paar dagen diarree op reis, maar helemaal niks alarmerend en eigenlijk zelflimiterend met wat loperamide of imodium. En ondertussen zijn we nu toch wel al bijna een maand na het thuiskomt en onze Benjamin voelt zich toch wel echt miserabel, koortsig, heeft al enkele keren diarree gehad, geen bloed of zo op dit moment bij, maar ja, dat is al van de voorbije dagen ook en komt nu eigenlijk verwezen op spoedrecht nadat de jongeman eerst braaf naar de huisarts geweest is. Dus dat is een beetje het verhaalkaderen. Je hebt al een beetje informatie, ja, hoe beginnen we hier nu eigenlijk aan deze casus?
Ja, Ruben, dat is al een hele boterham, dat verhaal. En hier begin je al met het verhaal van Benjamin komt terug uit Senegal, Gambia. Maar hij meldt dat al. En dat is al een heel belangrijk element. Je moet in je triagesysteem ergens een zekerheid hebben dat die vraag naar reizen gesteld wordt. Veel mensen gaan dat automatisch, spontaan melden. Maar er zijn een aantal mensen die daar totaal niet mee bij stilstaan, dat ze uit de tropen komen, mogelijk met tropische ziektes geïnfecteerd zijn. En het is zeer moeilijk om een tropische diagnose te stellen als je niet weet dat de patiënt in de tropen geweest is. Dus een sluitend systeem in de triage met de vraag, bent u in het buitenland geweest, dat is zeer belangrijk. Mm-hmm. 2, hoe begin je daaraan? Ik denk als spoedarts, dat is iets waar jullie heel hard op getraind zijn. Check of de patiënt ernstig ziek is. Verminderd bewustzijn, tachypnee, shockmeningisme. Op intensieve gebruiken ze de SOFA-score. Dus dat is heel belangrijk. Dat zegt iets, hoe snel moet ik handelen? En 2, is er een mogelijk heel besmettelijk gevaarlijk organisme aanwezig? Bijvoorbeeld tijdens een ebola-outbreak in Afrika is dat heel belangrijk om te weten, is die patiënt in dat gebied geweest? Is die met patiënten in contact gekomen? Want dat zegt ineens iets over noodzaak tot high-level isolation unit die moet ingeschakeld worden. 3, bij koorts, een belangrijk onderscheid is het aspecifieke, ongedifferentieerde koorts of is het koorts met toch een of andere focus, respiratoire, is er icterus, abdominaal, diarree, is er een huidrash, nekstijfheid, dingen. Dus het verhaal van Benjamin lijkt toch eerder op undifferentiated fever. En dan, ja, er zijn een heel aantal vragen die je kan stellen om te weten. Ja, die zinvol zijn bij terugkeer uit de tropen. Er is een heel goed review-artikel, dus Approach to Fever in the Returning Traveler in the New England, van een artikel van 2017. En daar vind je eigenlijk een tabel met welke vragen dat je moet stellen en waarom. We gaan hier voor tijdsnood zeker niet heel die tabel overlopen, maar vragen naar vaccinatie, malaria-profilaxe en weet, als ze ze genomen hebben en gevaccineerd zijn, dan maakt de waarschijnlijkheid minder, maar het sluit het zeker niet helemaal uit. Wat ook belangrijk is, zoetwatercontact. Denk aan bepaalde wormen, schistosomiasis, leptospirosis is belangrijk. En dan ja, seksueel contact wordt niet altijd vermeld, maar zoals komen zeker voor na de tropen. Dus dat zijn enkele gerichte vragen die je kan stellen.
Ja inderdaad. Ja. Want dat zijn inderdaad, dat lijken de voornaamste. Ik zal zeker ook in de show notes van deze podcast ga ik inderdaad die tabel ook en de verwijzing naar het artikel ook zetten. Dan kunnen de luisteraars het zeker nog eens opzoeken. Maar ik denk dat al zeker de voornaamste zaken zijn van echt, ja, vooral na te vragen. Inderdaad, is er een reis geweest en proberen heel gedetailleerd achterhalen ja, waar en hoe lang in welke gebieden dat er verbleven is. Dat spreekt voor zich natuurlijk, maar zoals Steven al aanhaalde, een heel aantal zaken dat je moet overlopen. En ja, het is toch heel belangrijk dat echt heel gedetailleerd gebeurt eigenlijk. Nu goed, ja, we hebben al heel wat informatie ingewonnen van onze Benjamin dan. Ik denk dat het logisch is dat we hier natuurlijk starten met een ja, brede bloedname, met de COFO, jonogram, nier, leverset volledig. Hemoculturen spreken ook voor zich als hij hoge koorts heeft. Eventueel ook ja, urineculturen, een RX-thorax op zijn plaats. Heb je daar eventueel nog iets aan toe te voegen?
Ik denk, wat je hier noemt, daar zit je al een fase verder. Ik heb in het begin gezegd, na bevestiging dat de patiënt in het buitenland geweest is, is de patiënt ernstig ziek. Dus smoot is een van de disciplines waar het diagnostisch en therapeutisch handelen parallel kan lopen. Dus is die patiënt in shock, dan start je met een resuscitatie. Jullie kennen de ABCDE-criteria heel goed. En is het verantwoord om eigenlijk al te starten met breed spectrum antibiotica? Ceftriaxone is een eerste keus. Al dan niet gecombineerd met doxycycline, waar ik later nog een woordje meer over zal zeggen. Dus een algemene bloedname, zeker mee akkoord. Urinecultuur, niet standaard. Als er geen urinaire klachten zijn, lijkt mij dat niet zo nuttig. En RX-thorax hetzelfde. In geval dat er geen respiratoire of cardiale klachten zijn, is dat ook niet zo aangewezen.
Ja, oké, goed. Ja, inderdaad, dus onze Benjamin presenteert zich hier eigenlijk met dat verhaal dat net werd gegeven en al bij al ook aan de triage. Hij voelt zich wel ellendig, maar eigenlijk al zijn parameters waren wel oké. Dus echt op dit moment concreet, echt shockerig of zo is hij niet. Maar goed, ja, dat neemt niet weg dat we natuurlijk nog altijd wel aan ja, een aantal ernstige zaken moeten denken natuurlijk. Ja, om te beginnen, welke andere zaken, want ik had er al even... Ja, eerder de algemene, het labo enzovoort, had ik al even overlopen, maar welke specifieke zaken zou je hier nu nog willen in gang zetten?
Ja, ik denk koorts na de tropen, als er één boodschap is die ik toch wil dat in iedereen zijn hoofd is, als je één test mag vragen, dan is het testen voor malaria. Dat wil zeggen, je gaat dikdruppel sneltesten vragen, dus koorts uit de tropen is malaria tot bewijs van het tegendeel. Ik denk de andere testen, die kun je ook aanvragen nadat je die test hebt aangevraagd.
Ja, heel terecht inderdaad. Je zei inderdaad dan die malaria-testen, dikdruppel en sneltest. Concreet, want het gaat dan over de dikdruppel en de rapid diagnostic test. Dat is een antigeentest, die tweede. Hoe interpreteren we die test dan eigenlijk? Want het zijn er twee verschillende. En in ons ziekenhuis, op zich wordt die een dikdruppel zeker wel vlot overdag gedaan. Maar 's nachts moet je dan toch altijd al eens gaan zitten rondbellen met de microbioloog. En zelfs dat is al in een behoorlijk groot centrum. Ik ga er dus vanuit dat die antigeentesten ook wel niet zo slecht zijn. Want ik zeg het, ze komen niet altijd af voor die een dikdruppel, 's nachts ook niet.
Dat klopt. Dus die antigeentesten kan je eigenlijk vergelijken met de COVID-sneltesten, de antigeentesten met een zwangerschapstest. Het werkt op hetzelfde principe. Na een paar minuten heb je het resultaat. Nu, het tricky ding is, wanneer is die test vals negatief? In twee situaties. Eén, bij een hele lage parasitemie, dus als je nog te vroeg bent. Meestal is de patiënt dan niet heel ziek. En daar, dat is de gevaarlijke situatie bij een torenhoge parasitemie. Dan spreken we over 20, 25, 30% van de rode bloedcellen die geïnfecteerd zijn door de parasiet. Dan heb je een fenomeen, het noemt het prozone-effect. En dat wil eigenlijk zeggen dat op die sneltest zo'n hoeveelheid antigen aanwezig is dat die gewoon al de antistoffen die daar zijn onmiddellijk meeslepen. En dus dan kan je een vals negatieve test hebben. Dus ja, op jouw vraag, moeten we nu 's nachts de microbioloog uit zijn bed bellen en zeggen, jij moet nu komen die dikdruppel doen? Wel, als je een ernstig zieke patiënt hebt die uit de troop terugkomt, dan moet hij die test komen doen.
Oké, dat is duidelijk. Ja.
Is de patiënt heel lichtjes ziek, kijk, dan riskeer je niet dat hij een vals negatieve sneltest heeft. Of hij, het is misschien nog een beetje te vroeg, maar dat is niet zo erg om te missen. En bij een hele hoge parasitemie, dat zijn mensen, als die binnenkomen op de spoed, die moeten bijna rechtstreeks naar intensieve zorg doorgestuurd worden.
Ja, oké. Goed, ja, we zijn hier nu inderdaad bezig over, hè, als je één test zou kunnen doen. De malaria-test hebben we uiteraard nu aangevraagd, zowel de dikdruppel als de rapid diagnostic test voor malaria. Ja, wat is er nu eigenlijk nog zo in die differentiële diagnose? Of toch, want het is een behoorlijk aspecifieke presentatie nu. Welke onderzoeken zou je nu ook nog inzetten op spoed op dit moment?
Ja, kijk, de koorts uit de tropen, wat zijn de hoofddiagnoses of diagnoses die je eigenlijk niet mag missen? Malaria en dan zeker de falciparum malaria's die op korte tijd zeer snel naar een shock en cerebrale malaria kunnen evolueren. Dan heb je andere kiemen, dengue, komt ook vaak voor in de tropen. Wat je daarvoor kan aanvragen, ook een sneltest, een antigentest bestaat. Het NS1-eiwit kan snel opgespoord worden. En kan je op spoed snel het resultaat van hebben. Dan heb je nog een aantal andere diagnoses. Enteric fever of typhoid fever. Veroorzaakt door Salmonella typhi. Een van de mensen die op pre-travel consultatie komen voor een vaccin tegen buiktyfus. Dat is dit. Dat is eigenlijk een diagnose. Dat is een sepsis met een bacteremie door die bacterie. Dus die diagnose wordt gesteld via bloedkweken. Dus op spoed ga je daar zelden de bevestiging van hebben. Ja. Maar hemoculturen vraag je aan voor buiktyfus. Mm-hmm. Mijn patiënten koorts uit de tropen. Natuurlijk ook voor andere cosmopolitische infecties. Wat hebben we nog? Rickettsia. Het zal bij sommigen misschien heel, heel ver in hun achterkamer iets doen rinkelen, maar rickettsia kan ook koorts geven. En je hebt dan de endemische rickettsiosis, die een soort van sepsis geven. En je hebt de spotted fever, die koorts met dan een huidrash geven. En daar kan je serologie voor vragen, maar daar weer als spoedarts, je gaat dat enkel weten als je de resultaten opvolgt. Je gaat dat dezelfde dag niet hebben. Ja. En rickettsia's die kunnen soms, ze noemen dat een eschar hebben. En dat is een korstvormige zwart letsel op de plaats waar patiënten door een teek gebeten zijn, waar ze zo die bacteriën hebben binnengekregen. En een PCR van die eschar is ook een mogelijk diagnostisch iets. Maar het is dus belangrijk om een patiënt ook volledig te onderzoeken. Knieholtes, lezen, is daar geen eschar aanwezig die op rickettsia kan wijzen. En een laatste iets, je hebt die basisset bloednames aangevraagd, hè, voor uw hemato. Iets waar wij als tropenartsen vaak naar kijken zijn de eosinofielen. Mm-hmm. Allergische reacties kunnen dat geven, maar bij ons doet dat onmiddellijk een belletje rinkelen. Zijn er geen migrerende wormen in het spel? Mm-hmm. En een van die migrerende wormen die ergens door het lichaam aan het kruipen zijn, is schistosomiasis bilharzia. Als je in zoet water gezwommen hebt, klassieke plaatsen zijn Lake Malawi, reften op de Nijl in Jinja. Dus als mensen zo'n verhaal hebben, een maand of twee maanden later, als ze dan zich met koorts presenteren en eosinofilie, dan is de verdenking voor een Katayama-fever, dus koorts door die wormen die de longen bereiken, eigenlijk heel hoog.
Oké. Dus dat is eigenlijk zo wat, ja, de big five van de tropische geneeskunde. Want ja, heel veel mensen kennen dat natuurlijk van tropische reizen. Alleen safari dan, met name de olifant, leeuw, luipaard, buffel en neushoorn.
Ja.
Maar vandaag dan hebben we het natuurlijk over de big five van infectieziekten. En concreet is dat dus eigenlijk vooral malaria, rickettsiose, dengue, schistosomiase en dysenterie. Zo het rijk allemaal kort wat werd samengevat.
Dysenterie, ja, met de kleine aanvulling. Typhoid. Dysenterie is echt kan een salmonella, shigella, yersinia infectie zijn van is eigenlijk een maag-darminfectie. Maar enteric fever of bijkdiffusie is echt een sepsis. Dus ja. Dat presenteert niet noodzakelijk met maag-darmklachten, maar meer met koorts, rash, hoofdpijn, spierpijn. Op die manier.
Oké. Goed. Ja, het gaat hier natuurlijk over die reis na de tropen. Als we hier nu starten met die malaria, die eerst uit onze lijst, en toch wel veruit de allerbelangrijkste. Ja, die man presenteert zich natuurlijk met koorts. Maar wat is er eigenlijk zo nog van symptomen te verwachten eigenlijk naast koorts bij malaria specifiek dan?
Dus malaria staat geclasseerd onder de unspecified fever. Dus koorts inderdaad kan, is niet altijd aanwezig bij initiële presentatie. Een grieperig gevoel, algemene malaise, hoofdpijn komt bij de meeste mensen voor, spierpijn, algemene gewrichtspijn, dat kan. Let ook op, we hebben het over dysenterie gehad. Sommige malaria's presenteren zich primair met maag-darmklachten, diarree en de koorts komt pas in een later stadium. Dus eigenlijk serieus ziek na de tropen is genoeg om malaria-testen aan te vragen.
Ja, oké. Want dat is inderdaad wel alleen heel specifieke presentatie. Hè. Het zou even hoe influenza kunnen zijn eigenlijk. En toch moet je hier echt aan levensgevaarlijke zaken denken, ook wel die malaria. Dus ja, het is vooral eigenlijk die high index of suspicion dat echt cruciaal is. Hè?
Absoluut. Dus inderdaad, mensen die bij hun huisarts terechtkomen, die niet vermelden dat ze de 2 weken daarvoor in Congo of Brazilië geweest zijn en de huisarts zegt hier een beetje paracetamol voor de griep, dat zijn inderdaad de meest gevaarlijke situaties. Want malaria missen, dat kan van 's morgens lichte griepsymptomen naar 's avonds op intensieve zorg met cerebrale malaria en de volgende dag overlijden presenteren. Ik denk een mooi voorbeeld, we kennen allemaal de motorcoaster Stefan Evers,
ja,
die door het oog van de naald gekropen is. Hij heeft geluk gehad dat hij het overleefd had, maar er zijn mensen die minder fortuinlijk hun malaria-episode doormaken en het niet meer kunnen navertellen.
Ja, ja, ja. Nou, dus inderdaad ook wel heel belangrijk om te onthouden is natuurlijk, ja, we hebben het er al heel een tijd over, koorts bij een reiziger naar de tropen, moet malaria uitgesloten worden, maar dat is zeker minstens tot 3 maanden na terugkomst uit een gebied dat endemisch is voor malaria. Dus dan moet dat zeker en vast uitgesloten worden. Maar het is zelfs zo dat ook uitzonderlijk dat later ook nog wel kan, als ik het goed heb, toch?
Klopt. Mensen die hier wonen en naar de tropen gaan en dan zich daarna presenteren voor de falciparum malaria, 3 maanden, denk ik, je gaat quasi nooit langer zien. Maar de gevaarlijke situaties, mensen die lang in een malaria-endemisch gebied hebben gewoond en die eigenlijk immuniteit hebben opgebouwd daartegen, die kunnen soms jaren... Het meest extreme geval dat ik geweten heb, is iemand die al 6 jaar in België was, die daarvoor jaren in een endemisch gebied had genomen. Die man die komt op Rapeling, die zegt, ik voel me alsof ik malaria heb, ik herken die symptomen.
Ja,
wel.
En dan denk je, dat lijkt onwaarschijnlijk.
Ja, dus het is iemand, een situatie waar de meeste artsen hem zouden weglachen en zeggen, dat kan niet. Maar bij mensen die lang in een endemisch gebied hebben geleefd, daar zeggen wij, kijk, oké, we gaan dat testen. En uitzonderlijk blijkt de patiënt de symptomen zeer goed te herkennen en dat het inderdaad malaria is.
Ja, ja. En ik denk ook, heel belangrijk om te vermelden is dat, want ik denk dat je het al even had aangehaald, dat zelfs ook met mensen die adequaat hun malaria-profilaxe hebben ingenomen, daar ook nog altijd mogen zeker niet 100% zeker zijn dat 100% bescherming heeft gegeven eigenlijk.
Nee, inderdaad. Wij geven bij het pre-travel advice, malaria-profilaxe werkt voor 99%, maar geen 100%. Soms hebben mensen last ter plaatse van reizigersdiarree, braken, dus minder opname. En zo kan de parasiet door de mazen van het net glippen. Maar zelfs volledig correcte inname geeft geen 100% sluitende bescherming. Dus er moet een high index of suspicion blijken. Nu, wat wel is, mensen die ondanks profilaxe malaria doen meestal een mildere vorm. Dus het risico dat zij een cerebrale malaria gaan ontwikkelen op korte tijd is toch niet zo hoog.
Ja, oké. Okay. Want inderdaad, het ging daar even over die opname. En eigenlijk hebben we daar al een kleine hint meegegeven in het eerste verhaal van onze Benjamin. Hij heeft daar wat diarree gehad, ook op reis. Misschien heeft dat er ook iets mee te maken. Dat kan enerzijds zijn, echt door de opname. Maar aan de andere kant, wat dat ook heel vaak gebeurt, is dat eigenlijk mensen wel zeggen dat ze het goed hebben ingenomen, maar toch niet echt heel goed therapietrouw geweest zijn. En zeker, en dat is heel belangrijk, die malaria-profilaxe, die moeten eigenlijk ook altijd nog even doorgenomen worden na de reis. En voor Benjamin hier dan bijvoorbeeld, die heeft malarone genomen, die had eigenlijk nog tot 7 dagen na de reis. Maar die andere producten, dat is nog wat langer zelfs ook. Hè?
Inderdaad, dus lariam, doxycycline, als die als preventiemaatregelen genomen worden, is tot 4 weken na terugkomst. Vandaag de dag wordt het meeste malarone of atovaquone proguanil voorgeschreven en dat is 1 week tot na terugkomst verder uit te nemen.
Oké, ja. Dus ik had al een kleine hint gegeven, maar nu krijgen we ook onze RDT, dus onze Rapid Diagnostic Test, terug. En die antigeentest wordt doorgebeld door het labo dat die inderdaad wel degelijk positief is. En dat is ook specifiek wel voor de falciparum, dus eigenlijk de gevaarlijke variant. En die is dus positief, de test. En nu?
Ja, dus dan is inderdaad de vraag, en nu, en zeker artsen die zich daar niet mee vertrouwd voelen, die denken direct, oei, malaria-diagnose, opname, intensieve zorgen. Wel, dat is zeker niet altijd nodig. Als de patiënt niet heel ziek is, als hij niet aan het braken is en perorale intake mogelijk is, dan moet een ACT, artemisinin in combinatietherapie, gestart worden. Dat is vandaag de dag de eerste lijnstherapie. Artemeter lumefantrine is een product dat noemt Riamet. Dat zijn, je geeft zo snel mogelijk 4 pilletjes. Je herhaalt dat na 8 uur. En op dag 2 en dag 3 moet die 's morgens en 's avonds ook telkens 4 pilletjes nemen. Nu, dat is de eerste lijnstherapie, bewezen superieur aan alle andere antimalaria-therapie. Maar we moeten zeggen, de laatste maanden in België zijn er toeleveringsproblemen. Er zijn internationale tekorten. En een alternatief is de malarone, dus de atovaquone proguanil. Deze keer niet in de profilactische dosis van 1 pilletje, maar 4 pillen tegelijk. En je moet dat de dag daarna en de dag daarna ook nog eens herhalen, 4 pillen. Maar wees op je hoede, zeker in Zuidoost-Azië is er resistentie tegen malarone. Dus daar kan de parasiet soms aan een correcte behandeling ontsnappen.
Oké, dus inderdaad, naar therapie toe dan? Allee, als ze niet echt ernstig ziek zijn, perorale intake kunnen verdragen, onthoud ik vooral die Riamet. Dat zijn dan 4 comprimés om te starten. Diezelfde dag nog eens een dosis, en dan eigenlijk 3 dagen lang. Het alternatief is dan malarone en eigenlijk ook daar dus 4 comprimés en dat dagelijks gedurende 3 dagen, wat dat eigenlijk wel gemakkelijk is, want dat is dan hetzelfde middel als de profilaxie. En het interessante is natuurlijk dat heel wat reizigers dat eigenlijk mee hebben op reis. Dus als het dan ter plaatse zou opkomen, dergelijke klachten, dan is dat eventueel een behandeling dat je mee op zak hebt.
Inderdaad, maar toch benadrukken, studies zijn daar heel duidelijk in. De artemisinin in combinatietherapie, Riamet, is superieur aan malarone. Werkt veel sneller, doet de hoeveelheid parasieten veel sneller dalen. Dus moet, als het beschikbaar is, zo snel mogelijk gegeven worden. Wat niet mag gebeuren, is een delay. Als bijvoorbeeld Riamet moet komen van een ander ziekenhuis en dat duurt mogelijk 2-3 uur, dan is het verantwoord om intussen tijd al malarone te geven in afwachting van de eerste lijnsbehandeling die je dan volgens het hierboven gemelde schema geeft.
Jammer, het is inderdaad. Oké. Ja, en goed, dan verder natuurlijk symptomatisch gaan we wel iets voor de koorts geven. Paracetamol spreekt voor zich. Is er iets van aan, de aspirine en ibuprofen, dat we daar voorzichtig mee moeten zijn?
Relatief voorzichtig. Wat ik dan vooral in het oog hou, is de hoeveelheid trombocyten, want die kunnen bij malaria al wel eens verlaagd zijn. Dus als die duidelijk verlaagd zijn, dan zou ik aspirine en ibuprofen vermijden en het bij paracetamol houden. Zeker bij dengue is brufen, aspirine te vermijden, gezien het risico op de hemorragische omvorming van de dengue-koorts.
Ja, oké. Goed, en je haalt het ook meteen al aan. Hè. Ik denk dat heel veel mensen direct zouden reageren van malaria, direct opname, mogelijk zelfs intensieve zorgen. Stel nu inderdaad, in dit geval hier, Benjamin is eigenlijk buiten het feit dat hem zich wel ziek voelt, verder eigenlijk wel behoorlijk oké, heeft goede parameters, de rest van het labo valt al bij al wel mee. Moet hij dan eigenlijk ook wel worden opgenomen in het ziekenhuis?
Nee, dus een malaria-therapie kan ambulant. Uiteraard met de duidelijke uitleg dat in geval van verslechteren of niet verbeteren van de symptomen of in geval van braken en het niet kunnen innemen van de medicatie, dat de patiënt moet terugkomen. Dus ambulant en dan voorzie je een controleraadpleging 2 à 3 dagen later bij een infectioloog die ervaring heeft met tropenpathologie. De klinische presentatie is van belang. Wat ook belangrijk is, is de parasitemie. Dus als de malaria-test positief is, dan kan je met de dikdruppel een idee hebben van de hoeveelheid parasieten in het bloed. En als die bijvoorbeeld boven de 5% is, dan zit je toch al in een situatie dat je moet hospitaliseren. Dat heeft een potentieel risico naar snel toch zeer ernstige situatie. Vanaf 1% kan je mensen zien die toch al echt heel ziek zijn en hospitalisatie overwegen. Onder de 1% hangt het uiteraard gewoon van de kliniek van de patiënt af. Als die voelt dat het ambulant zal gaan, dan mag dat. Als die zich te ziek voelt, dan hospitaliseren die best voor 1 nacht. En vaak gaat die de dag daarna of 2 dagen later wel naar huis kunnen gaan.
Ja, dus als ik het goed versta, is echt wel bij deze presentatie dan met echt absoluut perfecte parameters, goed labo enzovoort, behoorlijk klinisch ook. Daar moet dan wel de parasitemie onder de 1% zijn en dan kan je eigenlijk wel zeggen dat hij naar huis kan. Vanaf dat het boven 1% is, dan begin je toch al...
Boven de 1% kan je het overwegen, tenzij dat bijvoorbeeld iemand is die vroeger lang in de tropen gewoond heeft, iemand die al wat immuniteit heeft en die zich een beetje ziek voelt, dan kun je met een parasitemie tussen de 1 en de 5% ambulant werken, uiteraard met een verzekering van een goede opvolging. Boven de 5%, dat is sowieso hospitaliseren. En dan komt intensieve zorgen vaak al ter sprake.
Ja. Oké, want inderdaad, dat is een beetje de volgende vraag. Hè. Gewoon hypothetisch dan. Ja, Benjamin doet het toch niet zo fantastisch. Is vooral ook aan het braken, maar daarnaast is ook wel echt heel erg ziek. Gaan we dan eigenlijk onze therapie wel... Ja, we kunnen die niet meer peroraal geven. En ik neem aan dat Riamet en Malarone niet intraveneus kunnen gegeven worden. Dus, wat is dan...
Dan is het dus... Artesunaat, dat is een artemisinin-derivaat, ook weer duidelijk superieur tegenover alle andere malaria-therapieën die IV beschikbaar zijn, zoals als quinine. Malacef is de merknaam, moet gegeven worden. Nu, dat is gebonden aan redelijk strikte terugbetalingscriteria in België. Wanneer kan je dat geven? Iemand die in shock is, iemand met een hoge parasitemie boven de 10%, metabole acidose, hypoglycemie, ernstige anemie of duidelijk tekenen van orgaanfalen, leverfalen, convulsies, verminderde nierfunctie, longedeem. Dat zijn allemaal indicaties tot starten van Malacef, 2,4 milligram per kilogram IV, wat voor de doorsnee-patiënt een 2,5 flaconnetjes als eerste behandeling IV zal zijn.
Oké, duidelijk. Ja. Het is inderdaad al heel wat informatie dat we hier meegeven. Ook dit hier ga ik zeker ook nog even in de show notes samenvatten. Ja, allee, want het is inderdaad, het kan soms ook heel snel gaan, hè, als we dan over die parasitemie spreken. Want ik herinner mezelf ook nog heel goed een kuis dat ik hier eens in België heb gezien, ondertussen wel al even geleden. Ja, iemand dat er ook eigenlijk totaal niet ziek uitzag. Klinisch perfecte parameters, rustig een boek aan het lezen in de wachtzaal. Wordt geëvalueerd op de spoedgevallendienst, worden een aantal testen gedaan. Uiteraard ook ja, de dikdruppel wordt uitgevoerd. En op het moment dat ja, die man gewoon terug rustig in de wachtzaal zit, worden wij opgebeld door het labo. Dat die man een parasitemie heeft van 17%, als ik het mij nog goed herinner. Dus ja, inderdaad, even alle alarmbellen af. We hebben die man dan ook moeten opnemen op intensieve zorgen. En spijt genoeg, long story, very short. Die man is diezelfde dag nog overleden aan cerebrale malaria.
Ja, dus dat is inderdaad die kernboodschap. Koorts uit de tropen is malaria tot bewijs van tegendeel. 'S morgens griep kan 's avonds dood zijn.
Ja. Ja, inderdaad. Hè. Het is ook nog ter info bij diezelfde casus. Die was zelfs ook 2-3 dagen daarvoor bij zijn huisarts geweest. En dat was daar toen... ik weet niet of dat misschien niet goed was nagevraagd, maar dus nog eens het belang van vraag goed over die reizen na. Of het is een beetje miskend geweest. Het is miskend geweest in die zin dat die huisarts toen had gezegd ja, met paracetamol naar huis. En dan eigenlijk pas 2-3 dagen later op de spoed terechtgekomen. Dus toch wel met een extreem dramatisch verloop.
In die zin is ook eigenlijk het counselen van patiënten en hun wijzen op het belang dat als ze in de tropen geweest zijn en in de 2-3 maanden na terugkomst koorts maken, dat altijd moet gemeld worden dat ze in de tropen geweest zijn. Ja. Want een huisarts, ik kan mij voorstellen dat die in een hele drukke wachtzaal niet bij iedereen standaard vraagt, ben jij in het buitenland geweest? Dus... ja, als patiënten het niet melden, kan die kritische informatie verloren gaan.
Ja. Nee, terecht. Het is inderdaad alweer voor de derde keer high index of suspicion. Wat ik ook nog wel even verder onder de aandacht wou brengen, is dat migranten op zich ook wel een bijzondere groep zijn van patiënten. En dat eigenlijk op twee manieren. Als ze net gemigreerd zijn, dan is er zeker nog sprake van immuniteit als ze uit een endemisch gebied komen. Maar dat is relatief kort, dat is eigenlijk vooral het eerste half jaar. Dan gaan ze vooral typisch minder ziek worden. Maar aan de andere kant is dan ook weer zo, en daar had jij ook al even wel een vermelding van gemaakt, mensen dat dan hier eigenlijk al een tijdje wonen en dan eigenlijk hun familie en vrienden gaan bezoeken in het land van herkomst, die gaan dan weer net een veel hoger risico hebben om malaria te krijgen.
Klopt. Dus de visiting friends and relatives is een risicogroep voor malaria. Waarom? Vaak zijn ze minder geneigd om reisadvies in te winnen, want ze gaan gewoon naar hun thuisland terug. Ze beschouwen dat niet als een risico. Ze hebben ook in een gebied gewoond, al vaak malaria doorgemaakt. Ze zeggen, ja, dat is daar standaard. Ze hebben ook effectief immuniteit opgebouwd. In hoog-endemische landen, als je daar een bloedname bij mensen doet, ga je soms parasieten in bloed vinden, terwijl dat die geen enkel symptoom hebben. Maar dat is een vals gevoel van veiligheid. Hoe langer ze hier blijven, hoe meer hun immuniteit verdwijnt en hoe meer dat er een indicatie voor hen ook is om profylaxe te nemen. Ze gaan ook dikwijls hun familie in rurale gebieden bezoeken, dus waar meer blootstelling is nog aan muggen. Denken er niet aan dat bednets, mosquitonets belangrijk zijn. Dus het is een groep die effectief een hoger risico heeft om malaria op te lopen. Nu, wat we daar ook wel bij moeten zeggen is... er is een soort van immunologisch geheugen, want we zien wel vaak mensen na bezoek aan familie terugkomen met malaria, soms ook nood om opname, maar zelden die zeer fulminante vorm naar cerebrale malaria. Dus ze kunnen er goed ziek van zijn, maar de kans dat ze ervan sterven is dan weer net iets kleiner als een tropen naïeve reiziger.
Ja, oké. Okay. Goed, dat was al heel wat over malaria. En dat is natuurlijk ook wel de allerbelangrijkste van die zogeheten Big Five. Uiteraard vooral qua aantallen, maar zeker ook naar ernst van pathologie. Stel nu, we krijgen onze dikdruppel en de rapid diagnostic test, of die antigeentest, terug en beide zijn negatief. Benjamin op zich is, zoals initieel beschreven, eigenlijk wel ziek, maar zeker niet ernstig ziek. We kunnen er, als ik het goed had verstaan, ook wel van uitgaan dat die sensitiviteit van die beide testen samen dan wel hoog genoeg is. Tenzij natuurlijk ja, dat een extreem suggestief beeld is, hè, want dan gaan we de test zeker moeten herhalen, vooral de dikdruppel dan ook. Want die zou in principe dan na een halve dag of een dag zeker moeten herhaald worden.
Het hangt er vanaf. Dus iemand die heel, heel kritisch ziek is en een negatieve dikdruppel aan sneltesten, dat is heel onwaarschijnlijk dat die dat een vals negatieve test zou zijn. Als je geen andere diagnose vindt, hertest je. Maar bij Benjamin, die zo een beetje ziek is, die misschien net aan het begin van zijn malaria-infectie zit en dus nog vals negatief kan testen omwille van een lage parasitemie, als je daar geen plausibele andere diagnose vindt, is de boodschap daags nadien hertesten. Ik heb al patiënten op raadpleging op het Tropisch Instituut gehad die 2 keer op spoed waren geweest, 2 keer gerustgesteld dat het geen malaria was. En bij ons is hun malaria-test positief. Ja. Dat zijn geen fouten van de spoedartsen. Dat is gewoon, die test wordt maar op een bepaald moment positief. Dus denk eraan hertesten als je geen andere diagnose vindt.
Oké, okay. En stel nu inderdaad, ja, is inderdaad ja, niet heel erg ziek. We krijgen die 2 testen, is negatief. Op die moment op de spoed zitten natuurlijk nog met een aantal zaken in onze differentiële diagnose, zoals dat we daarnet al hadden aangehaald. Die rickettsia bijvoorbeeld, of die African Tick Bite Fever. Is er daar iets dat we nog moeten weten? Want je had al een aantal zaken wel aangehaald van die ESCAR vooral.
Ja, vooral mensen die terugkomen uit Zuid-Afrika. Mm-hmm. Afrika in het algemeen, maar Zuid-Afrika is een hoog endemisch land. In veel van die teken zit die bacterie. Dus grieperig, koorts, rash, myalgie, hoofdpijn. En die zoek naar die ESCAR, dat typisch merkteken waar de teek gebeten heeft. Dat kan je naar de diagnose van African spotted fever leiden. Typhus is niet te verwarren met Salmonella typhi. Typhus is de endemische rickettsiose die een soort van sepsisbeeld geeft na een vlooienbeet uit Zuidoost-Azië. Ik ga niet alle tropische kiemen noemen, maar daar heb je scrub typhus, veroorzaakt door Orienta chuchugamushi, na een beet van een meid. Maar de spotted fevers hebben meestal een redelijk mild verloop, maar zeker die typhus en die scrub typhus, die kunnen toch een ernstig verloop hebben en op korte termijn mensen ook zeer ziek maken.
Oké, okay, en die gaan we dan, want je had daar net ook al vermeld, doxycycline, die gaan we daarmee behandelen dan toch, hè?
Ja, dus daar testen kunnen aangewezen zijn, serologie, maar vaak in de eerste dagen nog negatief. Dus als we die mensen terugzien op raadpleging 2, 3 weken later, kunnen we soms een retrospectieve diagnose maken met een serologie die seroconverteert. Een mogelijk snellere diagnose is een PCR doen op die ESCAR. Maar de boodschap is, een hoge verdenking op rickettsiose is starten met een empirische behandeling met doxycycline. Dus je gaat op spoed quasi nooit die diagnose bevestigd zien, maar het is gewettigd om het dus 100 milligram 2 keer per dag gedurende 7 dagen starten, zelfs voor de resultaten gekend zijn.
Oké, okay, dus doxy 100, 2 keer per dag, 7 dagen lang.
Ja.
Ook nog ter herinnering, want we hebben het in onze vorige episode van de Spoedcast over Lyme gehad. Daarbij een erythema chronicum migrans. Hè. Ik maak hier even de verwijzing, omdat dat natuurlijk ook over een tick bite gaat. Daar is de behandeling eigenlijk ook hetzelfde. Doxy 100, 2 keer per dag, maar dan wel iets langer. Typisch 10 tot 14 dagen.
Ja, voor de rickettsiosis is een week genoeg. Want zoals gezegd, dat is een diagnose die we soms retrospectief op controleraadpleging stellen. We zien, oei, die serologie is geconverteerd. We bellen de patiënt op en we zeggen, kijk, we zien dat. En die zegt, oh, ik voel mij ondertussen al veel beter. Dus de African tick bite fever, vaak heeft die zelfs zonder antibiotica een gunstig verloop. Maar de doxycycline gaat mensen veel sneller doen genezen.
Oké. Okay. Dus daar onthouden we dan vooral de doxy. Goed, en dan ook op onze lijst natuurlijk van de Big Five mag dengue zeker niet ontbreken. Dat is een virale aandoening met ook weer heel erg specifieke klachten. Hier wel frequenter voorkomen van echt een virale rash eigenlijk. En zeker ook arteralgieën. Vandaar dan natuurlijk ook de benaming van de knokkelkoorts komt.
Ja, dus dengue komt inderdaad voor overal in de tropen. Vooral Azië, Zuid-Amerika, in Afrika iets minder, maar het komt ook voor. Als je dengue denkt, dan moet je onmiddellijk aan zijn broers en zussen denken. Andere arboviroses, Zika en chikungunya, mm-hmm. die geven eigenlijk klinisch een zeer gelijklopend beeld. Maar dengue kan vaak zieker maken. Dus kan naar een dengue-shock-syndroom en hemorragische omvorming evolueren. Die diagnose moet je zeker in het achterhoofd houden. En die kan je op spoed bevestigd zien met een sneltest. Dus antigentesten zijn zeer gevoelig. Initieel kunnen in een latere fase al terug negatief geworden zijn.
Oké. Nu, dat is inderdaad dan specifiek voor dengue. De twee andere virussen dat je dan vermeld, chikungunya en Zika, op zich naar behandeling toe, heel veel meer zal je niet echt kunnen bieden, welk van de drie dat het is. Want het is eigenlijk vooral wel supportieve zorgen, maar als ik het goed versta, is uiteraard wel die dengue waar we vooral schrik moeten hebben vergeleken met de twee andere dan.
Ja, inderdaad, dengue kan zieker maken. Nu, supportief, dat is niet gewoon de patiënt zeggen, hier is een beetje paracetamol of... Mm-hmm. We hebben al gezegd, brufen aspirine niet omwille van mogelijke neiging tot bloedingsneiging. Maar wat belangrijk is bij dengue, is de pathofysiologie in het oog houden. En het hoofdkenmerk is een soort capillary leak syndroom. Samen met een coagulopathie, dus de bloedvaten die permeabeler worden. Bloed dat extravasaal sijpelt. Dus supportief, wat wil dat zeggen? Albumine in vroegtijdig kristalloïde geven heeft een gunstig effect op de evolutie. En zo nodig, fresh frozen plasma, trombocyten, bloedtransfusie, vasopressie. Dus je moet mensen niet zeggen, het is viraal, je moet daar niks voor doen. Je kan wel degelijk met een snel en adequaat beleid de prognose gunstig beïnvloeden.
Oké. Goed, en dan hadden we ook nog schistosomiase, dat heb je ook al even aangeraakt inderdaad. Dus dat is dan typisch eigenlijk bij zoetwaterblootstelling, waar ook soms eigenlijk wel zo'n swimmers itch beschreven wordt. Dat is relatief kort na de blootstelling, maar het is eigenlijk meer nadien eigenlijk, later dat de mensen echte klachten ontwikkelen. Anders moeten we dat ook heel kort nog eens even overlopen.
Ja, want ik denk over de levenscyclus van die worm, daar kan je een podcast op zich rond organiseren. Maar wat gebeurt er als je in zoet water zwemt? Dan gaan die cercaria doorheen de huid penetreren. Dus die komen uit de slak in het zoet water door de huid. Dat geeft dan soms een soort van swimmers itch in de dagen nadien. Maar als die er niet is, sluit dat die diagnose zeker niet uit. Die worm gaat van een pre-adult stadium naar volwassen wormen evolueren, die eieren beginnen leggen. En het moment dat die volwassen wordt, dan kan je een soort van immunologische reactie krijgen of katayama-fever met koorts, hoesten, myalgie, hoofdpijn, ernstige vermoeidheid. En de clue naar de diagnose is eosinofilie. En de behandeling daarvan zijn eigenlijk corticoïden. Want de echte behandeling voor die worm, praziquantel, is meestal nog te vroeg op het moment van katayama-fever. Dat is iets dat nadien moet gegeven worden.
Ja, oké. Want zijn inderdaad, dat is een zaak dat dan echt wel later optreden ook. Hoe relevant is het dan nu om vooral ook, als we dan, vooral die malaria, dat is ongelooflijk belangrijk om uit te sluiten. We kunnen het niet meer als genoeg benadrukken. Maar we hebben hier net zo een heel aantal andere pathologieën nog besproken. En dan stel ik mij concreet ook de vraag van, in het hoeverre moeten we al die andere zaken eigenlijk kunnen uitsluiten op dat eerste spoedconsult al. En zeker als het dan over mensen gaat die dan niet echt ernstig ziek zijn.
Dat is niet zo belangrijk op spoed. Dus ik denk, als je een goede follow-up voorziet en de diagnose Zika, chikungunya, wordt gesteld door een infectioloog een paar dagen later, mm-hmm. dat is zeker geen ramp als de patiënt niet kritisch ziek is. Wat wel belangrijk is de diagnose chikungunya kan soms maanden of jaren polyarthralgieën geven. Dus het is wel belangrijk om die diagnose te stellen, zelfs als het een virus is waar niet onmiddellijk iets aan kan gedaan worden. Voor die arthralgieën kunnen Medrol en methotrexaat soms wel nodig zijn. En hetzelfde, die schistosomiasis geeft zelden acute presentaties, maar kan zeer, zeer ernstige lange termijn effecten hebben met levercirrose. of eerder preportale fibrose, hematurie, blaasproblemen bij vrouwen, gynaecologische problemen, infertiliteit. Dus het is wel belangrijk om die diagnose te stellen. Ik heb schistosomiasis benoemd, zoetwatercontact. Denk ook aan leptospirosis, zit in urine van knaagdieren, van ratten en muizen. En kan soms ook mensen zeer ernstig ziek maken. Van asymptomatisch tot banale griep, tot mensen die ook op intensieve zorg belanden.
Oké, en dan als allerlaatste van de Big Five is de typhoid fever. Ik had er even inderdaad iets gezegd van dysenterie. Ik denk dat daarvoor is vrij duidelijk. Reizigersdiarree, geeft je azithromycine een gram. Maar specifiek voor die typhoid fever, wordt dat dan echt een gram-negatieve sepsis, als ik me niet vergis.
Klopt.
Daar is het toch wel belangrijk dat we ook zeker niet over het hoofd zien en dat we dat vooral meedekken in de therapie bij een ernstig zieke patiënt. En dat hadden we ook al kort even aangehaald, als ik me niet vergis. Vooral eigenlijk daar, ceftriaxone gaat in principe wel die kiemen meedekken.
Ja.
Dus concreet, heel belangrijk om te onthouden, is vooral bij patiënten die echt heel ernstig ziek zijn of echt een sepsis hebben na uitsluiten van malaria. Wat we niet mogen vergeten is vooral die typhoid fever en dan die andere tekengerelateerde aandoeningen. En daar gaat dus eigenlijk de combinatie van ceftriaxone en doxycycline eigenlijk wel het voornaamste dekken van alles wat we overlopen hebben. Behalve malaria natuurlijk, als dat dan uitgesloten is.
Ja, dus inderdaad. Typhoid fever, zieke patiënten, ceftriaxone. Ambulant kan het met azithromycine, maar dus een zeer zieke patiënt, je hebt malaria uitgesloten, ceftriaxone, doxy is heel goed verdedigbaar. Ceftriaxone voor de typhoid fever en doxycycline eigenlijk voor een heel aantal kiemen waar je zelfs mogelijk nooit van gehoord hebt. Rickettsiosis, dus de spotted fever, de tyfus, scrub typhus, leptospirosis, Q-fever, psittacosis, louse-borne relapsing fever, tick-borne relapsing fever, tularemie, dus je hoeft ze niet te kennen, je hoeft ze niet te diagnosticeren als je ze maar aan het behandelen bent.
Fantastisch, dus eigenlijk is dat wel gemakkelijk.
Doxy.
Gewoon doxy, ja. Je hebt alles mee.
Ja.
Oké, goed.
Eén kleine adder onder het gras, dus met ceftriaxone doxy gaat je het grootste deel dekken. Myeloïdosis, azië, is een zeer verraderlijke kiem, komt in de grond voor, kan een sepsis geven, abscessen overal en is eigenlijk zeer resistent aan zelfs de hoge generatie cefalosporines. En daar is de eerste keuze Meronem of Bactrim. Maar meestal wordt die diagnose gesteld bij mensen die niet goed reageren op dat eerste empirisch regime.
Oké. Goed, het is al heel wat. Behoorlijk wat informatie. Ik denk dat we hier wel kunnen afsluiten. Ik denk vooral een van de allerbelangrijkste adviezen natuurlijk is, vermijd heel wat van de zaken dat we hier net besproken hebben door je heel goed te laten informeren en te begeleiden voordat je een reis naar de tropen maakt. En maak zeker tijdig die afspraak, zoals we net vermeld hadden. En dan kunnen we hier inderdaad wel afronden met een korte samenvatting nog. Vooral die high index of suspicion bij de terugkerende reiziger, vooral voor malaria dan. Hè, want elke koortsopstoot bij een reiziger die minder dan 3 maanden voor het consult uit de tropen is teruggekomen, moet echt wel beschouwd worden als malaria, tot het tegendeel bewezen.
Ja. En ik weet, UZ Leuven bijvoorbeeld, de verpleegkundige die de triage doet, niet voor enkel fracturen, maar bij patiënten die zich ziek presenteren, navragen naar verblijf in het buitenland is standaard geïncludeerd in hun vragenlijst die ze moeten stellen tijdens triage.
Ja, cruciaal inderdaad. Goed, testing inderdaad dan met rapid diagnostic test, een antigeentest eigenlijk, maar een verificatie ook met de dikdruppel voor de parasitemie en eventueel ook te herhalen, zeker bij echt ernstig zieke patiënten dan.
Ja.
Behandeling?
Behandeling, dus ja, malaria kan ambulant met liefst Riamet, is het er niet. Malarone, ernstig zieke mensen, opname, artesunaat, intraveneus. En als je malaria uitgesloten hebt en je hebt een zeer zieke patiënt, denk eraan om te behandelen met breed spectrum antibiotica, ceftriaxone voor typhoid fever en doxycycline voor alle kiemen die je opgenoemd hebt en die je zelfs mogelijk nog nooit van gehoord hebt. Je moet ze niet diagnosticeren, ze wel behandelen.
Ja, ceftriaxone en doxy, dat moeten we echt onthouden. Oké. Ja, goed, ik denk vooral dat we hier nog kunnen afsluiten met algemeen nog wel even te vermelden dat heel veel van de zaken die we ook bespreken, de informatie daarvan kun je altijd terugvinden op het Instituut voor Tropische Geneeskunde of de CDC-website ook. Dus dat is het ITG van Antwerpen of Center for Disease Control. En ook ter info, het ITG is ook 24 op 24, 7 op 7 beschikbaar. Misschien komen we dan bij u uit?
Dat kan. Als ik die week van wacht ben, dan kan je mij aan de telefoon krijgen. Dus onze boodschap is, wij mogen laagdrempelig geconsulteerd worden voor vragen van terugkerende reizigers die zich ziek presenteren.
Oké. En dan nog algemeen ook, ook gewoon pre-travelen eigenlijk. Je kunt heel wat zaken eigenlijk, dat we hier ook besproken hebben, op de Wanda-app vinden. En dat is dan eigenlijk een app dat je gewoon kunt downloaden, ook ja, voordat je op reis vertrekt. En dat is dan ook eigenlijk ja, draadloos beschikbaar, allee, of zonder...
Ja, dus inderdaad, dat is een app. Eén keer gedownload, waar je ook zit in de tropen. Je hebt alle info over welke pre-travel adviezen zijn voor dat land aangewezen, maar ook wat moet je doen in geval van problemen. Nu, het is gericht op de eindgebruiker, op de patiënten, maar dus als zorgverlener vind je daar ook wel de basisinformatie terug.
Oké, fantastisch. Het is een ongelooflijk interessant onderwerp, in mijn mening. Een mooie overzicht dat we hier proberen te geven op een relatief korte tijd. Zij het wel natuurlijk dat we een beetje meer tijd hebben genomen dan wat we normaal bij onze andere spoedcastopnames doen. Ik zie dat het toch wel echt belangrijk is om een aantal highlights zeker aan te halen. Heel erg bedankt, Steven. Het was een zeer interessante sessie en als expert in the field heb je zeker de verwachting ingelost.
Oké, okay, het was een plezier. Ik hoop inderdaad dat, ondanks dat het ietsje langer was, dat we het publiek toch hebben kunnen blijven boeien tijdens deze sessie.
Daar twijfel ik niet aan. Goed, zoals altijd natuurlijk, maak ik nog een samenvatting en de meest essentiële zaken zetten we op onze site zol.be/urgentiegeneeskunde. Daar kan je eigenlijk ook altijd de verwijzing naar de podcast en de bijbehorende documenten vinden. En zoals altijd ja, zijn we zeker bereikbaar voor feedback of suggesties op spoedcast@gmail.com. Stay in touch en we zien jullie volgende maand met een volgende aflevering. Heel erg bedankt, Steven, en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, Ruben.